Goedemorgen gemeenten, gasten, belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Tramper zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag, 3 november, hoopt in de morgendienst onze oud-predikant dominee Breuren uit Kokkengen voor te gaan. 'S Avonds dominee M. van Koten uit Elspeet. Deo Valente aanstaande zaterdag 2 november is er van 1300 tot 1600 uur weer de jaarlijkse Goede Doelenmarkt in de oude school. Iedereen heel hartelijk welkom. Vanavond staat de dienst in het teken van de reformatieherdenking. Na afloop ervan zingen we met elkaar dan ook het Lutherlied, een vaste burcht. De collecten. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie ten bate van de stichting SCFS. Zij verlenen pastorale zorg en diaconale hulp aan zeevarenden in de Rotterdamse haven. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Dan voorbeden en dankzegging. We denken in de voorbeden aan de zieken van de gemeente en dan in het bijzonder aan de heer Verkerk uit Bodegraven, die afgelopen week vanuit het ziekenhuis in Gouda wegens afnemende lichaamskrachten moest worden overgebracht naar het hospice in Bodegraven. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als ook allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 93. Daarvan het eerste en ook het vierde vers. Waarvan de slotregels luiden: de heiligheid is voor uw huis, o Heer, eeuw uit eeuw in tot een sieraad. 1 en 4 van Psalm 93, laten we die samen zingen. gemeente, stellen ons ook vanmorgen voor de spiegel van de heilige wet van de Heere. En zingen we in antwoord daarop uit Psalm 99, vers 8. Geef dan eeuwig eer, onze God en Heer, klimt op Sion, toont eerbied waar hij woont. 8 van 99 na het amen op de goede en heilige geboden van de Heere, onze God. Hij spreekt als volgt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze 10 geboden samengevat. Hij spreekt als volgt. U zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de leer van de profeten. Amen. Laten wij samen de Heere zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heere, u brengt ons bijeen vandaag, op deze eerste dag van de week, de dag naar uw naam genoemd en wat tekent het uw goedheid? U hebt ons in de achterliggende week gespaard, bewaard, beschermd. En wat is dat? Een blijk van uw genade, mogen wij er u vanmorgen voor erkennen. Uit de grond van ons hart, dat komt u toe. De dank en de lof en de aanbidding. Heren, mogen wij u vragen wat u vele jaren geleden deed op de eerste dag van de week. Bij de apostel Johannes op Patmos. Wilt u dat ook vandaag doen, op deze eerste dag der week, bij ons? U verscheen hem als de opgestane Here, als de levensvorst, als overwinnaar over de machten van het kwaad, met de sleutels van de dood en de hel. Verschijnt u vanmorgen ook zo aan ons, Here Jezus. Johannes viel neer aan uw voeten. En ach, Heren, dat is toch ook wat wij zo nodig hebben als we nog overeind staan. Zonder oog voor u en zonder besef van uw heerlijkheid en heiligheid. Zonder oog wie wij zelf zijn. Bevlekt en bezoedeld met zonde, onreinheid, zelfzucht, eerzucht. Geeft u het, Heren. Geef een diepe indruk van uw heiligheid en dat wij in onszelf voor u niet kunnen bestaan. Maar Heren, wat u op die eerste dag van de week bij Johannes op Patmos ook deed, wilt u ook dat bij ons vanmorgen doen? U legde uw hand op hem en u sprak hem zo vriendelijk toe en zo liefdevol. Vrees niet, Johannes. Ik ben met u. O Heere, wilt u ook uw hand vanmorgen op ons leggen? Zegenend, liefdevol, naar u toetrekkend. En dat wij zo aan uw voeten terecht mogen komen. En met u vanmorgen mogen ruilen. Wij uw gerechtigheid, uw witte kleed. De mantel van uw gerechtigheid en u onze zonden, die vele zijn. En het oordeel dat wij verdienen. De dood, de eeuwige. Ja, Heren, dan is het een vrolijke ruil. Zoals Luther dat eenmaal ook zei. Want dan ontvangen wij eeuwig leven. In het vriendelijk aangezicht van u, o grote en heilige God. Dan hoeven we niet te vrezen. Dan mogen we weten dat u er de prijs voor hebt betaald, Heere Jezus. Wilt u het doen? Geef vanmorgen zo een gezegende dienst. Wij bidden zo voor elkaar. Help ons bij de bediening van uw woord. U hebt ons gezien ook in de voorbereiding. Geef ons uw geest. Dat we uw woord mogen uitdragen in liefde. En met bewogenheid, ernst. En dat we het goede mogen zoeken, Heren, voor de gemeente. En dat we mogen preken, zo dat we het mogen doen in de wetenschap dat u uw gunst erover geeft. Met salving van de Heilige Geest. En wilt u dan de woorden indragen in het hart? Heren, we bidden voor alle die een taak hebben, ook de koster en de organist en de man van beeld en geluid. Zegen ook hen die er niet bij kunnen zijn, die thuis meeleven. Wilt u ook hen uw zegen geven? Anderen die misschien elders vanmorgen kerken, wees ook hen nabij. Heren, hoor onze beden. Mag deze dienst uitmonden in de eer en de verheerlijking van uw grote naam. En dat wij ons mogen zalig zien op u. O Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. Gemeente, wij gaan de schriften openen. En wel in het Oude en ook het Nieuwe Testament. Oude Testament lezen we een gedeelte uit Jesaja 3. Een indringend gedeelte, vind ik. Jesaja spreekt over oordeel en ontferming in zijn boek. In hoofdstuk 3 het oordeel en wel ook vanwege hoe de vrouwen van het volk van Israël leven. Ze verachten de genade. We willen ook lezen uit 1 Petrus 3. En daarvan het hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 7. 1 Petrus 3 vers 1 tot 7. Maar voorafgaand Jesaja 3. En wel vanaf vers 16 tot 26. En we lezen daar het woord van de Heer als volgt in Jesaja 3 vanaf vers 16. Verder zegt de Heere, daarom dat de dochters van Sion zich verheffen en gaan met uitgestrekte hals en lonken met de ogen, al gaande en trippelend daarheen treden en alsof haar voeten gebonden waren, zo zal de Heere de schedel van de dochters van Sion schurftig maken en de Heere zal haar schaamte ontbloten. Dezelfde dagen zal de Heere wegnemen het sieraad van de kousenbanden en de netjes en de maantjes en de reukdoosjes en de kleine kettingjes en de glinsterende kleding, de hoofdkroning en de armversierselen en de bindselen en de reukballetjes en de oorringen, de ringen van de voorhoofdsierselen, de wisselklederen, de manteltjes en de hoedjes en de buidels, de spiegeltjes en de fijnlinnen deksels en de hulledoeken, de doeken voor het gezicht en de sluiers. En het zal geschieden dat er een voor specerij stank zal zijn en losheid voor een gordel en kaalheid in plaats van haarvlechten en omgording van een zak in plaats van een wijde rok en verbranding in plaats van schoonheid. Uw mannen zullen door het zwaard vallen en uw helden in de strijd. En haar poorten zullen treuren en lee dragen. En zij zal leeggemaakt zijnde op de aarde neerzitten. Lezen we nu 1 Petrus 3 vanaf vers 1 tot en met 7. Desgelijks, evenzo, gij vrouwen zijt uw eigen mannen onderdanig, opdat ook zo enige het woord ongehoorzaam zijn, zij door de wandel van de vrouwen zonder woord gewonnen mogen worden, als zij zullen ingezien hebben uw kuise wandel in vreze, welker versiersel zij niet in wat uiterlijk is, bestaande in het vlechten van het haar, omhangen van goud of van kleren aan te trekken, maar de verborgen mens des harten, met het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest, die kostelijk is voor God. Want alzo versierde zichzelf eertijds ook de heilige vrouwen die op God hoopten en waren haar eigen mannen onderdanig, zoals Sara aan Abraham gehoorzaam is geweest, hem noemend Heer. Welker dochters u geworden bent, als u wel doet en niet vreest voor enige verschrikking. Gij mannen, insgelijks, woont bij haar met verstand aan het vrouwelijke vat als het zwakste eergevend, als die ook mede erfgename van de genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet worden verhinderd. Tot zover de schriftlezingen. Gemeente, voordat we overgaan tot de verkondiging van het woord van de Heere, laten we samen eerst gaan zingen uit Psalm 96. En daarvan de versen 4, 5 en 6. Hoe blinkt het alles door vertoning van sterkte en sieraad in zijn woning? En wat er verder volgt, 4, 5 en 6 van Psalm 96. Gemeente, het is alweer enkele jaren geleden dat we een gesprek hadden met een rabbijn van de Joodse gemeenschap in Den Haag. En toen ik hem ontmoette, gaf ik hem een hand en daarop stak ik ook mijn hand uit naar zijn vrouw. Maar zij weigerde me de hand te geven en ze zei, ik groet u niet met mijn hand, maar ik groet u met mijn hart. Het is onder orthodoxe Joden ook een gebruik dat vrouwen de man de hand niet geven. Had ik geen erg in. Maar we raakten met elkaar aan de praat en op een zeker moment ging het ook over kleding. En de vrouw van de rabbijn vertelde dat ze er ook met haar dochters, tienermeiden, geregeld over sprak. En ze zei dat ze het belangrijk vond dat haar dochters zich sierlijk en tegelijkertijd ook ingetogen kleden. Wij dragen, zei ze, lange rokken en de mouw van onze blouse gaat over de elleboog. Waarom dat? Vroeg ik haar. En ik zie nog hoe haar ogen op mijn vraag begonnen te stralen. Donkere ogen. En ze zei, dat komt omdat wij prinsessen zijn. Ik zeg, prinsessen. Jazeker. Wij zijn dochters van Sara. Sara, koningin. En daarom is het dat we ons eerbaar willen kleden. Het is waaraan ik moest denken bij het lezen van wat de apostel Petrus schrijft in zijn zendbrief aan jonge christenen in Klein-Azië. Jullie zijn, zegt hij in hoofdstuk 3 vers 6, dochters van Sara. En dat is ook voor Petrus een reden waarom hij vrouwen oproept zich eerbaar te kleden. Versier je, zegt hij in vers 4, met het onverderfelijke sieraad van een zachtmoedige en een stille geest die kostelijk is voor God. En daar willen we vanmorgen met de hulp van de Heer bij stilstaan. Uitgangspunt voor de prediking 1 Petrus 3 vers 1 tot 6. Graag lees ik vers 3 tot en met 6 nog een keer aan u voor. Hè. Petrus roept vrouwen op tot een kuise wandel in de vreze. Daar wil ik ook op letten, hè, wat dat betekent. En dan zegt hij, vers 3, welke versiering zij niet in wat uiterlijk is, in het vlechten van het haar, het omhangen van goud of van kleren aan te trekken, maar de verborgen mens des harten. Met het onverderfelijk sieraad van een zachtmoedige en een stille geest die kostelijk is voor God. Want alzo versieren zichzelf eertijds de heilige vrouwen die op God hoopten en waren hun mannen onderdanig. Zoals Sara aan Abraham gehoorzaam is geweest, hen noemende Heer, van wie u dochters bent geworden. En dan staat er in de grondtekst eigenlijk weldoende, niet vrezend voor enige verschrikking. Tot zover. Een sieraad voor God. Dat is het thema voor vanmorgen. Een vrouw die de Heere vreest, is een sieraad voor God. Zij versiert zich niet zozeer uiterlijk, zegt Petrus, maar heeft vooral oog voor haar innerlijk. En wat hij schrijft is van betekenis voor meisjes en vrouwen. maar natuurlijk ook voor jongens en voor mannen. Een sieraad voor God, we gaan drie dingen na. Je identiteit, vers 6. Je uiterlijk, vers 2 en 3. En je innerlijk. Een sieraad voor God. Daarover gaat het vanmorgen. Gemeente, in zijn brief geeft apostel Petrus jonggelovigen in Klein-Azië allerlei voorschriften voor hun leven als vreemdeling op aarde. En dan op een zeker moment in hoofdstuk 3 spreekt hij de vrouwen aan. En dan vooral ook de vrouwen van wie geldt dat zij wel door het evangelie tot geloof zijn gekomen, maar hun mannen niet. En ja, dat kan spanning met zich meebrengen. Dat realiseert Petrus zich heel goed. Zij breekt wel met heidense gewoonten en tradities, hij niet. Zij gaat wel naar de zondagse samenkomst, hij blijft thuis. Petrus roept deze vrouwen op liefdevol met hun mannen te blijven omgaan. Rustig en beheerst. Kalm en waardig. Spreek tot hen, zegt hij, niet zozeer met woorden, als wel met daden. Wij zouden vandaag zeggen, ga niet lopen preken. Win je man in met je doen en laten. Wees er voor hen. Draag zorg voor hen. En vervul zo de roeping die de Heer je als vrouw geeft, hè? Ook als je man ongelovig is. Wees je eigen mannen, zegt Petrus letterlijk, onderdanig. Ja, hij bedoelt daarmee, erken je man als je hoofd. En laat dat ook in je gedrag, in je manier van doen blijken. Nee, niet omdat je als vrouw minder zou zijn. Dat is niet zo. Dat werd in de tijd van Petrus wel gedacht, dat wordt ook vandaag nog wel gezegd, hè? Maar dat zegt de Bijbel niet. Vrouwen zijn niet minder dan de man. Niet in intellectueel opzicht, niet in moreel opzicht. De vrouw is volgens de Bijbel voluit gelijkwaardig aan de man. Maar wel is het zo dat de Heer een orde in de schepping legt, waarbij de man het hoofd is van de vrouw, hè? En de vrouw de man volgt in de dingen die goed en billijk zijn. Zo wil de Heer het. Nu vrouwen, zegt Petrus, erken dat de Heer dat ook zo wil. En ga daarom ook zo met je man om. In liefde, in bescheidenheid. Hè, opdat ze zo mogen worden gewonnen voor het evangelie. Ze zien het echt wel, zegt Petrus, als je kuis wandelt. Hebben ze echt wel in de gaten. Ziende je kuise wandel, heilige wandel, in vrezen. Dat wil niet zeggen in vrezen voor je man, maar in vrezen voor de Heere. Ze zien het wel dat je de Heere lief hebt. Dat je hem vreest en dat je wilt doen blijmoedig wat hem behaagt. En dan werkt Petrus dat vervolgens uit in vers 3 en 4. Hè? En dan maakt hij het ook algemener voor alle vrouwen. Wat maakt de vrouw sierlijk? Wat is nu de schoonheid van de vrouw? En dan gaat hij spreken over haar uiterlijk en ook over haar innerlijk. En ja, wat hij dan zegt, dat is natuurlijk ook van betekenis voor mannen. Dat heeft ons allen vanmorgen veel te zeggen. Maar voordat ik dieper inga op de voorschriften die Petrus geeft, wil ik eerst de vinger leggen bij de manier waarop hij die voorschriften geeft. Dat vind je bij Petrus, dat vind je ook bij de andere apostelen. Telkens als de apostel Petrus een voorschrift geeft, een regel, een vermaning, dan wijst hij zijn hoorders er altijd eerst op, of in de context ervan, wie ze nu door genade mogen zijn. Dat doet hij keer op keer. Dat is belangrijk om daar goed oog voor te hebben. Petrus wil dat de gelovigen eerst goed zien, helder mogen hebben, opnieuw, wie ze nu voor de Heere zijn, hoe hun staat voor God is, om zo te zeggen. Dat het goed is tussen de Heere en henzelf, dat zij vrede met God mogen hebben door het geloof alleen, in de Heere Jezus alleen, uit genade alleen. En dan komt hij met het voorschrift, het gebod. Dat is steeds de volgorde. Eerst zien wie je door genade mag zijn, je daarover verwonderen. En dan komt wat de Heere van je vraagt. Het theologisch gezegd zou je kunnen zeggen, eerst de rechtvaardiging. En dan de heiliging. Petrus doet dat heel bewust. Ah jawel, want als je mag weten dat je door genade een kind van God bent. Door de Heere gekend en door de Heere bemind. Ja, dat maakt alles zo anders. Hè? Dan komen de regels die Petrus je voorhoudt heel anders over. Dan omarm je ze. Dan zeg je niet van ja, al die regels, wat heb ik er eigenlijk mee te maken? Laat het mezelf uitzoeken. Nee. Als je mag zien dat de Heere in gunst op jou neerziet. Ja, dan zeg je, o wonder van genade. Heere, wat bent u toch goed. Dat u niet alleen de zaligheid aan anderen geeft, maar dat u ze ook aan mij wil geven. Waar heb ik dat toch aan verdiend, dat u uw oog in liefde op mij slaat? Ah ja, dat heb ik maar aan één iemand verdiend. Aan hem, uw lieve zoon, de Heer Jezus. En wat een prijs heeft hij ervoor betaald. Wat een prijs heeft hij voor mij betaald. Hij heeft met zijn dierbaar bloed voor mij betaald. Zie, ja, als je dat mag zien, dan wil je ook maar één ding niet waar. Dan wil je niet meer voor jezelf leven. Dan zeg je, ach Heere, mag ik er zijn voor u? Laat mij leven voor u. Is het niet zo in je hart? Nou, zie, als je mag geloven door genade een kind van de Heere te zijn, ja, dan is dat wie je bent. Hè, dat is, zoals we vandaag de dag wel zeggen, vind ik eigenlijk ook wel heel mooi, ik moest er wel wat aan hebben, maar dat is dat je identiteit. Wie je bent, dan raak je daarover verwonderd, hè, en verbroken ook. En dan krijg je ook de wil om te doen wat de Heere van je vraagt. Dan moet je dat niet doen. Ja, dat moet. Nee, dan zeg je, dat wil ik doen. In liefde, vanuit mijn hart. Geloven dat je rechtvaardig bent, keer op keer heiligt. Nou, dat is wat Petrus in dit gedeelte ook doet. Hè? Want wat zegt hij in vers 6? Dan wijst hij de vrouwen, en ook ons, hè, als mannen, de vrouwen van de patriarchen, dan wijst hij op de vrouw van de patriarchen en dan noemt hij de naam van Sara en dan zegt hij, vers 6, Sara was Abraham gehoorzaam, zij noemde hem haar heer, en dan komt het, van wie u dochters bent geworden, weldoende, niet vrezend voor verschrikking, van wie u dochters bent geworden. Nou, u bent, zegt Petrus, dochters van Sara. Dochter van Sara ben je. Een dochter van Sara. Nee, niet in natuurlijk opzicht. In geestelijk opzicht. Althans, voor de meeste van ons geldt dat niet. Maar u bent het in geestelijk opzicht. Dochter van Sara. Dat betekent dat je in een bijzondere verhouding met Sara staat. Een verhouding, een relatie als van moeder en dochter. En dat is altijd, heb ik begrepen, heel bijzonder. Moeder, dochter. Heb je dat zo wel eens gezien? Als je gelooft, dan ben je de dochter van Sara. De zoon van Sara. Uit genade. Hoezo, Petrus? Wel, God beloofde Abraham en ook Sara zaad. Een groot nageslacht. hebben ze ook gekregen. Door de weg van het wonder. Het was onmogelijk, maar God gaf het. Isaac. Uit Isaac Jacob. Uit Jacob 12 zonen. De 12 stammen van Israël. En zo verder een groot volk. Maar God belooft ook het zaad. Het kind. Christus Jezus. De zaligmaker. En Sarah heeft hem net als Abraham van verre mogen zien. En door het geloof mogen omhelzen. Zich in hem mogen verblijden. En ze heeft mogen weten. Deze mijn geliefde zoon zal tot zegen zijn. Van vele Joden. Ook van vele heidenen. En wij mogen weten, deze zoon van Sarah is gekomen. Vele Joden mochten in hem geloven, maar ook vele heidenen. Zij aanvaarden hem door het geloof. U ook. Wie hem door het geloof aanvaardt uit de heidenen, van die geld. Die worden Israël ingelijfd en die mogen de naam van Sions kinderen dragen. Die horen bij Israël. Het volk uit Abraham en Sarah gesproten, geboren. Die zijn in een zekere zin dochters en zonen van Sarah. Zie. Oh, als je tot geloof in de Heer Jezus komt. Israël ingelijfd. En dan moet je eens naar Sarah kijken. Aan Sarah denken. Wat hebben we toch veel aan Sarah te danken. Middelijkerwijs. Zij geeft ons de zoon van God. De bron van leven. Aan wie we de zaligheid hebben te danken. Sarah, zie. U bent dochters van Sarah. Geworden, zegt Petrus. Jawel, geworden. Eerst was je het niet. Maar nu ben je het wel. Je bent het geworden. En dat op het moment waarop de Heer je door de verkondiging van het evangelie tot geloof bracht. Van dood levend. Van blind ziende. Toen hij de duisternis in je ziel verdreef en het licht in je hart liet opgaan en je in het licht der wereld mocht zien. Christus Jezus, het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. De heiland van zondaren. De zoon van Sarah. Dan mag je dat ook zeggen. Dat je dat bent. Dat je de zoon van Sarah kent. De zoon van Sarah te kennen, de Heer Jezus Christus, dat is werkelijk het leven. Ach, ken je hem niet? Ken je hem niet? Dan ben je nog in je zonde. Dan ben je nog onder het oordeel. In groot gevaar. Ach, dan wil ik je toeroepen. Haast je, spoed je. Omwille van je leven, bekeer je. Vlucht naar de zoon van Sarah. Wie hem heeft, die heeft het leven. En die is zo rijk, dan ontvang je eeuwige zaligheid. En dan mag je ook zeggen dat je in een bijzondere relatie met Sarah bent gekomen. In de middellijke weg heb je Christus ontvangen uit haar. En dan ben je een dochter, een zoon van Sarah. Een kind van de Allerhoogste. Ja, en is dit niet heel groot om dat te mogen geloven? Hè? Vrede met God. Hij ziet in gunst op je neer. Maar als je dit nu mag geloven, dat je dit bent, dat dit je identiteit is. Maakt dat ook niet dat je van harte verlangt om te leven zoals de Heere van je vraagt? En geeft dat ook geen kracht in je hart, een verlangen om dat ook daadwerkelijk te doen, om je voor te nemen, om naar al Gods geboden en zijn vermaningen en voorschriften te gaan leven, toch? Maar verlang je dan ook niet naar om de voorschriften die de apostel Petrus geeft in zijn brief op te volgen, ook als hij oproept tot een kuise wandel in vrezen? Jawel toch, want dat is wat hij doet. In vers 2. Als je dit mag weten. Maar ook als je het niet weet, hè, dan heeft de Heer daar nog recht op. Dat komt tot ons allemaal. Petrus roept je vanmorgen ertoe op om kuis te wandelen. Vrouwen, mannen, jongens, meiden, ons allemaal. Kuis. Wandel kuis. Het grondwoordje dat daar staat betekent eigenlijk heilig. Heilig leven voor God, dat je zuiver bent in heel je doen en laten. Kuis. Ja, dat woordje is bij ons misschien toch wat in onbruik geraakt, denk ik. He, maar je mag ook zeggen eerbaar. Waardig. Netjes. Bescheiden. Als je je kuis gedraagt, dan stel je je onopvallend op. Je zoekt niet de aandacht van anderen naar je toe te trekken. Je bent niet provocerend, uitdagend in je spreken, in je houding, maar veel eer voorkomend en vriendelijk. Kuis. In het Engelse taalgebied, in Amerika en andere delen van de wereld, onder kerk in christen behoudende gemeenten, wordt heel vaak ook nagedacht vandaag de dag over hoe je je als vrouw kleedt, hoe je je gedraagt. En daarbij wordt heel vaak het woordje modesty gebruikt. Modesty, Engels. En dat betekent bescheidenheid, nederigheid, soberheid, matigheid. En als je bescheiden bent, hè, ja, dan ben je niet opschepperig, verwaand, arrogant, maar veel eer ingetogen, terughoudend, hè, wel sterk, innerlijk, maar tegelijkertijd nederig. En ja, dat, als je dat bent, bescheiden, kuis, met het verlangen om heilig voor de Here te leven, dat komt natuurlijk ook, zegt Petrus, tot uiting in je uiterlijk. Vers 3. Het sieraad van de vrouw, hè, zegt hij dan, is niet wat uiterlijk is. En dan noemt hij het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden, of, zegt hij, het aantrekken van kleren. Petrus bedoelt natuurlijk niet te zeggen dat het uiterlijk er niet toe doet. He, want dat doet er wel zeker toe. Maar hij wil zeggen, ach, als je nou toch de Here vreest en je vindt in hem al je heil en al je geluk, dan ga je toch niet meer op in je haardracht en in je kleding. En dan zoek je toch niet meer in sieraden. Dan besteed je daar toch niet meer overdreven veel aandacht aan. He, dan sta je toch niet meer uren voor de spiegel om je op te maken en er zo goed mogelijk en zo aantrekkelijk mogelijk uit te zien. Tuurlijk. Je mag je lichaam goed verzorgen. En het is ook goed als je er verzorgd uitziet. Je hoeft jezelf niet te verwaarlozen. Je slonzig of sleets te kleden. En natuurlijke schoonheid hoef je ook niet te verbergen. Van Sara wordt gezegd, ik vind het toch altijd heel mooi dat dat zo in de Bijbel staat. Genesis 12. Zij was een zeer schone vrouw. En van Job wordt gezegd aan het einde, Job 42, als Job alles heeft verloren en de Heer hem dan weer zegent met rijkdom, hij kreeg dochters. En dan staat er in de Bijbel, zulke mooie vrouwen werden er in heel het land niet gevonden. Zie je dat? Natuurlijke schoonheid. Zegen. Maar Petrus wil er wel mee aangeven met wat hij zegt in vers 3... Versier je uiterlijk niet om jezelf in het middelpunt te zetten. Om bewondering te oogsten, waardering, goedkeurende blikken, likes. Niet doen, zegt Petrus. Verzorg je haar. Maar doe dat niet om bij anderen in de smaak te vallen. Nee, niet doen. Gebeurt ook in de tijd van Petrus, hè? Petrus is heel concreet. En dat mogen wij vandaag ook zijn. In de tijd van Petrus gebeurde dat ook. Dat vrouwen heel veel, sommige vrouwen, zeker de rijkere vrouwen ook, heel veel aandacht besteden aan hun haar. Ze liet het op kunstige wijze opsteken. Je kunt het ook zien aan de afbeeldingen van Griekse goden uit de tijd van Petrus. Athena, Afroditus, Artemis. Hun haar, op die beelden kun je dat zien. Zwak heel, ja, dat je denkt van hoe krijg je het voor elkaar? Sierlijk gevlochten met allerlei accessoires erin. Bloemen en sieraden en vlechten. Doe er niet aan mee, zegt Petrus. Als je 's morgens voor de spiegel staat, dank de Heer voor je haar. En verzorg het. En zeg, ach Heere, wat bent u toch goed voor me. Dat ik nog haar mag hebben. Sta je zo wel eens voor de spiegel? Jullie mannen? Heere, dank u dat u mij het leven geeft. Dat u zo goed voor mij zorgt. Haar. Ja, dat hoort ook bij een christelijke handel en wandel. Dat je daar zorg aan besteedt. Maar dat je daar tegelijk niet in opgaat. Dat je dat niet overdreven doet. Dat je dat niet met de intentie doet om, ja, aandacht te vangen en aandacht te krijgen. Paulus spreekt ook over het haar, hè? 1 Korinthe 11, vers 15. En hij zegt, dat is mooi meiden, richt ik me even in het bijzonder tot jullie. Paulus die zegt, lang haar is een vrouw tot eer. Het is voor haar als een natuurlijke sluier. Ach, soms kan dat niet, hè. Dat weet ik van oudere vrouwen. Of ook jongeren die geen lang haar kunnen dragen. En ik weet ook van vrouwen die dat erg vinden. En zij mogen daarmee ook schuilen. Ook daarmee. Met alles, maar ook met dat. En bij de zoon van Sara, de bron van heil. En troost. Wees bescheiden in je haardracht, zegt Petrus. Ook in het dragen van sieraden. Kuis. Bescheiden. Zeker, hè? Je mag een ring dragen, denk ik. Of een kettingje. Tuurlijk wel. Maar ook nu geldt. Wees niet uitkomend, uitbundig. En zul je dat ook niet doen als je in je hart een diep besef omdraagt van wie je nu bent voor het heilig oog van God. En als je nou van genade mag leven, dan heb je toch ook een diepe besef in je hart. O Heer Jezus, daar heeft u nu alles voor moeten geven. U, de grote koning. U hing naakt aan het kruis. U die over alles gaat en die alle rijkdommen van de aarde heeft. Al het zilver en goud is van u. U, Heer Jezus, hebt er de prijs voor betaald. Ach, als je dat nu mag zien. Zul je dan nog gaan versieren met protserige en in het oog springende brosjes en ringen en kettingen en oorbellen? Laat je leven stempelen door het kruis van de Heer Jezus. Elke dag zien op zijn wonden, op zijn striemen. Arm, hij had niets meer. Laat dat je leven. En als je dat mag geloven, hè, vanwege dit lijden ziet God in gunst op mij neer. Ah ja, dan hoef je geen sieraden te gaan dragen om nog de gunst van mensen te krijgen, toch? Goedkeurende blikken van mensen. Wat zo diep in het hart steekt. Wat afgoderij is, toch? Zie op de heiland. Dan mag je sieraden dragen. Misschien heb je er al een gekregen van je man. Met verwondering. O Heere, wat bent u goed voor me. u de zo goede koning, arm geworden voor mij. Petrus zegt, laat uw sieraad niet in het uiterlijke zijn. Niet in het vlechten van haar, niet in het omhangen met gouden sieraden, niet in het aantrekken van kleren. Ja, Petrus bedoelt te zeggen, van zoek het niet in het dragen van opvallende kleren. Die je steeds inwisselt voor iets nieuws. En Petrus roept ook op die kleding te dragen, die overeenkomt met wat God zegt. Wandel in kuisheid voor het aangezicht van de Heere, in het besef van de heiligheid en van de heerlijkheid van God. En dat betekent ook niet dat je je ouderwets moet kleden of zo, hè? Alsof je uit de vorige eeuw komt, dat is ook niet de bedoeling. Het mag verzorgd zijn, zeker, maar kuisheid betekent wel, hè, ja, dat je je niet opzichtig kleedt. En ook niet onthullend, maar verhullend. Dat is ook waarom de Heer ons kleding geeft. Om ons lichaam te bedekken. Hè, zodat we ons niet voor elkaar hoeven te schamen. Ja, als we geen kleding zouden hebben, dan zouden we dat wel doen. Hè. Dan zouden we niet zo op straat durven te gaan lopen. Daarom geeft de Heer kleding. Wat een voorrecht. Als je toch geen kleding zou hebben, dan zou je nergens durven komen. Dan zouden we ons schamen. Hè. En dat heeft ook alles te maken met de zondeval in het paradijs. Toen we van de verboden vrucht aten. We in opstand daarmee kwamen tegen de Heere. Vielen we in de zonde. En met dat we dat deden, schaamden we ons. En we zeiden, oh, wat heb ik gedaan? En we hadden maar één neiging om onszelf te bedekken voor elkaar. Maar wat deed de Heere? In zijn grote genade kwam hij tot ons. Met kleding. Dierenhuiden. Bloed had er gevloeid. En dat bloed dat wijst op het bloed van de Heer Jezus Christus. God komt tot ons met kleding. Hij zegt, kan je met elkaar omgaan, hoef je je niet te schamen. Zie het zo, je krijgt kleding vandaag ook en daardoor durf je hier te zijn. Anders zou je hier niet hebben durven komen, dat weet ik zeker. Maar je krijgt kleding en de prijs is ervoor betaald. Door de Heer Jezus Christus. Ach, en als je dat nou toch besefte. O Heer Jezus, u geeft mij kleding. En u hebt de rekening ervoor betaald. Met uw eigen dierbaar bloed. O, zul je dan niet kleden zoals de Heer wil? Zul je hem niet willen dienen ook met je kleding? Ja toch? Dan zegt Petrus, wandel met je kleding kuis. Scheiden? Zeker. Niet om met je kleding te shinen, maar om je lichaam te bedekken. Ja, en dat doe je natuurlijk niet, hè? Dat begrijp je en laat ik het heel concreet zeggen. Als je een weinig verhullend truitje draagt. Of een blouse met een diep ingesneden décolleté. Of een topje met spaghettibandjes. Dat is niet eerbaar. Bescheiden. Zo min het ook niet eerbaar is. Als je als vrouw, wat je zomers ziet, een korte broek draagt. Is dat modestie? Bescheidenheid. Met daarboven een sport-BH of een naveltruitje. Ach nee toch. Is niet eerbaar. Buig aan de voet van het kruis. Met je zonde. Met het oordeel. Met de vloek die je hebt verdiend. En ik weet zeker, o Heer Jezus, laat mijn leven ook gekleed gaan. Niet zoals ik wil, Heer, maar zoals u het wil. Echt. Zo mooi wat die Joodse vrouw zei, hè? Toch? onze meiden, zei ze, dragen lange jurken, lange rokken, met de mouw over de elleboog. Waarom? Zij zijn prinsessen. Jawel, prinsessen, en zij kleden zich naar hun status. Eerbaar. Laten we het voorschrift van Petrus ter harte nemen. Ook ervoor openstaan om op te worden aangesproken. Dit is een punt, ik vind dat het aandacht vraagt. En daarom voel ik me ook ertoe geroepen vanmorgen om in de naam van mijn lieve koning dit woord vanmorgen in uw midden te bedienen. En sta ervoor open om erop te worden aangesproken. Ik hoorde pas iets heel moois. Een oudere vrouw, en dat is denk ik ook in bijzondere taak voor oudere vrouwen, om jongere vrouwen en meiden daar ook op aan te spreken. Een oudere vrouw, die zag een jonge vrouw die ze kende op social media. En ook in het natuurlijke leven. En zij, die jonge vrouw gaat heel veel om met tienermeiden. Heeft veel invloed op tienermeiden. Maar zij zag op social media die oudere vrouw. En ze dacht, ja, lieve meid, maar hoe je toch gekleed gaat. Echt veel bloot. Bikini, foto, hè, dat ze zich poseerde in bikini. Topjes. En ze dacht, ik zou graag met haar in gesprek willen. Dus ze maakte een afspraak en ze ging naar die vrouw toe. En ze kwamen daarover aan de praat. En ze zeiden, ook dat begrip modesty viel, bescheidenheid. En nou zo mooi, weet je hoe die jonge vrouw reageerde? Niet geïrriteerd. Ze zei, wat goed dat je me erop aanspreekt. Daar ben ik oprecht blij mee. Ik heb vanmorgen de Heer gevraagd op mijn knieën. O Heer, ik wil zo graag voor u leven. U hebt uw bloed mij gegeven. Ja, zijn er misschien blinde vlekken, Heren, waar ik geen oog voor heb, wilt u ze me aanwijzen? En ze zegt, en nou kom jij. Kijk, dat is genade, hè? Als je zo elkaar mag aanspreken. Ik weet wie dat deed. Die vrouw zegt, ik durf het niet. Ik heb de Heer erom gevraagd. En die andere vrouw, zonder dat ze er erg in had. O Heer, als er blinde vlekken in mijn leven zijn. Wilt u ze mij aanwijzen. Is dit misschien een blinde vlek? Voor jou. Voor u. Ik heb ook mannen in mijn studeerkamer gehad. Niet hier. Maar elders. En die zeiden, dominee, ik zit er zo mee. Ik zie vrouwen schaars gekleed en ik weet niet hoe ik ermee op moet gaan. Het is voor mij zo verleidelijk. Begrijp je dat, meiden, vrouwen? Dat geef ik ook graag aan jullie door. Reken daarmee, hè? En zeg niet wat veel vrouwen ook zeggen. Ik heb ze het ook tegen mij horen zeggen van ja, dan moeten ze maar niet kijken. Het is mijn lichaam en als ik mijn lichaam aan anderen wil laten, dan is het gewoon als ik met mijn lichaam word, dat is mijn lichaam. Hè? Dat is aangrijpend, vind ik. Dan moet ik vaak denken aan wat staat in Spreuken 30. Hè, waar de overspelige vrouw zegt, ik heb geen onrecht gedaan. Maar dat doe je wel. Let erop. Laten we eerbaar ons kleden. Ook als je naar de kerk gaat. Niet slordig. Niet sleets. Toon eerbied. Waar ik woon, zegt de Heer. Ik denk aan Kadia Ariep. Oud-voorzitter van de Tweede Kamer. Nou, moet je met al die verhaaltjes komen. Nou, ik vond het toch veelzeggend. Ik vergeet dat niet. Dat ze zei als voorzitter van de Tweede Kamer, kwam daar een man van de SP in een afgezakte spijkerbroek en een t-shirt. En die kwam bij de interruptiemicrofoon. En ze zei, een statige vrouw, hè. Ze zei, voordat ik u het woord geef, waar is uw jasje? Met andere woorden, man, ga je nou zo als volksvertegenwoordiger gekleed? Je draagt een ambt. Sta je hier in je shirtje. Toch? Nu u U draagt het ambt aller gelovigen. Een prins, een prinses van Sara. Zul je er niet naar kleden? Als je zegt van ja, ik ben dat helemaal niet gewend, dominee. Dat begrijp ik wel van je, hè? Iemand zei pas tegen me, nou, hij zegt, ik kan wel begrijpen dat u op kleding ook de vinger bijlegt. Maar hij zegt, ja, u vraagt best wel wat van ons, ook als mannen. En dat begrijp ik ook wel. He, maar toch overweeg het eens. He, en ga eens na van waarom zijn er nou eigenlijk al die verschillende kledingstijlen. Modeontwerpers hebben daar echt wel hun gedachten bij. Er is kleding voor als je casual bent. Er is kleding voor gelegenheden. Er is ook kleding voor de kerkgang. Als je in het ambt staat, als je erop uitgaat, toon eerbied waar de Heere woont. Je kleding doet het toe. Ga bescheiden je weg, ook in je kleding. En zegt Petrus in vers 4, laat je sieraad de verborgen mens van het hart zijn. Met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en een stille geest die kostbaar is voor God. En daarmee wijst hij op ons innerlijk, hè? Op ons innerlijk versier, zegt Petrus, de verborgen mens van het hart. He, laat de verborgen mens je sieraad zijn. De verborgen mens van het hart. He, letterlijk staat er het verborgen, het meest innerlijke van het menselijke hart. Nou, Petrus zegt, versier dat. He, dat is de oproep waarmee hij tot je komt vanmorgen. Zoek het niet in je kleding, niet in je haardracht, niet in je sieraad, maar zoek het van binnen. Versier je hart. Waarmee? Met een zachtmoedige en stille geest. Dat. Een zachtmoedige en stille geest. Laat dat het sieraad zijn. Als je opstaat 's morgens en je voor de spiegel staat, denk aan dit woord. Ach Heere, geef mij een zachtmoedige en een stille geest. Een zachtmoedige, stille geest. Zachtmoedig. Als je zachtmoedig bent, dan ben je kalm en rustig en vriendelijk en ook verdraagzaam. He? Niet hard, niet brutaal, bemoeizuchtig, bedillerig, maar stil, zachtmoedig. He? Zachtmoedig is een soort, ja, soort mildheid, een teken ook van wijsheid. Je kleed je ermee. Het is een soort aroma die je bij je draagt. De geur van zachtmoedigheid. Het is niet week. Hè, dat je ja, alles maar goed vindt of zo. Nee, als je de Heer vreest, dan weet je wat goed is. En dat wil de Heer ook meer en meer leren. En ook wat kwaad is. En je kunt het kwade niet goedkeuren. Je staat voor het goede. Hè, maar wel in liefde. En beheerst, hè, met het oog op het welzijn van anderen en met het oog op de eer van de Heere. Wel, zegt Petrus, versier je met zachtmoedigheid. En met een stille geest. Een kalme geest, beheerst, en dat daar zit ook iets in van vertrouwen. Heb vertrouwen. Hoop op de Heere. Hij regeert. En hij zorgt voor je. Wees maar stil. Wees maar rustig. Niet uitkomend. Assertief. Je eigen gelijk gaan halen. Nee, nee, nee. Zie omhoog. En doe het op de Heere aan. Zit stil. Ik zal voor u strijden. Ik zal het goed met je maken. Zie. Nou dat. Dat is sierlijk. Waar is de schoonheid van een vrouw? Mannen, jongens, als je een meisje zoekt. De schoonheid van een vrouw is in haar hart. Of ze de Heere vreest. Zachtmoedige geest heeft. Stil, nederig, vertrouwend op de Heere haar weg gaat. Zie, nou. Laten wij ons versieren met een zachtmoedige en een stille geest. Die is kostbaar voor God, kostelijk. Polyteles staat er in het Grieks. Poly, dat betekent veel, hè? Poly, veel. teles, kosten, prijs, die is van grote waarde voor de Heer. Als de Heer je zo ziet, dan zegt hij, daar gaat mijn beminde dochter. Ja, die ik lief heb vanwege het bloed van mijn lieve zoon. Daar gaat een dochter van Sara. Oh, als die toch zo op je neerziet vandaag. Nou, dat is me toch een wonder. De vloek verdiend. En de zegen gekregen. Oh, laat dat diep tot je doordringen in je hart. Heere, ik heb het oordeel me waardig gemaakt. U hebt het van me afgenomen. U bent daarmee naar het kruis gegaan. U hebt zich laten veroordelen. Ach, zul je niet, kuis bescheiden kleden. Verhullend. Niet opvallerig. Maar bescheiden. Als je het niet doet. En je van binnen in je hart zegt van. Die dominee heeft het vanmorgen allemaal al weten te zeggen. Ik ben het er niet mee eens. Ik ga mijn eigen weg. Ach. Lees Jesaja 4. Waar de Heere de vrouwen van Israël met zoveel heil heeft bezocht. Zij mochten deel uitmaken van het genadeverbond met Abraham en Sara. Abraham, dochters van Sara. Maar ze hadden liever de wereld. Liever een wereldse levensstijl. Dan teer en bescheiden en ingetogen leven voor het aangezicht van God. Geef me ook wat van de wereld. En God zegt, ho, wat erg. Hij heeft geen genoeg aan mij. Geen genoeg aan mijn lieve zoon. En hij heeft ze laten waarschuwen. En hij heeft ze laten lokken. En hij heeft ze... Wat heeft God niet aan zijn volk gedaan om het tot bekering te brengen? Ze hebben niet gewild. Ze hebben zich aan het woord gestoten. Geïrriteerd. Zich ervan afgewend. Ach, en toen heeft God niet anders kunnen doen dan het oordeel op hen leggen. Ach, laat het zover niet komen. Mag je de Heere kennen? Ach, en zeg je misschien wel van ja, zachtmoedigheid en een stille geest, hoe kom ik er toch aan? Dat is de vraag waar ik ook zo vaak mee zit. Heere, ik heb een hart dat zo anders is. Hoe word je toch zachtmoedig, man? En stil en kalm. Eén ding. Beleid het dat je het ontbreekt. Ach, Heere. Ik heb het niet. Het oordeel waardig me gemaakt. Maar zie op hem die zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. Vertrouw je toe aan de zoon van Sara. Amen. We gaan samen zingen op Psalm 45, daarvan het zesde vers 45 en daarvan het zesde vers is het meest om maar inwendig schoon te roemen, de bruid van Salomo. 45, het zesde vers. eindigen wij nu met dankgebed. Heren, mogen wij zo samen knielen aan de voet van het kruis. Opzien op u, Heere Jezus, het Lam van God, de Zoon van Sara, die zich dood laat bloeden en die het leven geeft, opdat wij niet zouden vergaan, maar voor eeuwig mogen opademen in u en het leven ontvangen. Ach, Heer, als we zo op u mogen zien, zo geslagen en zo verwond, dan kan het toch niet anders of het wordt ook ons verlangen om kuis te leven, bescheiden en nederig. En dat ook te laten zien in onze kleding en in onze haardracht en in de sieraden die we mogen dragen. Heren, wij bidden voor elkaar. We bidden voor onze kinderen. We bidden voor onze jongens en meiden. Ach, wat komt er ook veel op en af. Allerlei berichten en boodschappen, ook vanuit de media. Zorg dat je er goed uitziet. O Heere, we bidden van u. Wilt u zelf uw hand op hen leggen. En dat ze op u mogen zien, Heere. U leren kennen. En dat ze zo zich aan u mogen toevertrouwen. Wilt u hen naar u toe trekken. En dat met liefde. En ze aan uw voeten mogen zitten en zien. Dat u hun zo goede koning bent, Heere. En dat ze zo hun leven ook in uw dienst mogen besteden. Zegen onze vrouwen. En dank ook, Heren, voor al het goede. Wat u in hen ook aan ons als gemeente geeft. We dragen hen aan u op. We bidden ook voor vrouwen die het moeilijk hebben, om welke reden ook. Misschien wel een weggaan van eenzaamheid. Misschien ook wel in hun huwelijksleven. Die ook mannen hebben. Die, zoals Petrus zegt, uw woord ongehoorzaam zijn. Geeft u hen kracht, houdt u hen staande. En dat ze zo in zachtmoedigheid en bescheidenheid, kalmte, hun hoop op u mogen stellen. En draagt u voor hen zorg. Heren, zo komen wij tot u, met heel de gemeente. Geef dat we met dit woord van vanmorgen allereerst op de knieën zullen gaan. Het is uw woord. En laat het diep in onze harten binnendringen. En dat we het ter harte mogen nemen, Heren. En niet naast ons neer zullen leggen. Of ons ervan af zullen maken. Dat is waar we allemaal in onszelf toegeneigd zijn. We voelen het wel, Heren. Als het heel concreet gaat worden. Hoe graag we de dingen vasthouden. De afgoden. Die ook bij Rachel waren. O Heere, neemt u ze af. En win ons zo in voor uw goede dienst. En laat ons heilig leven. Heere, we bidden voor elkaar ook voor hen die in rouw zijn. Die dierbaren missen. Zegent u hen. Zegent de zieken in het midden van de gemeente. We bidden ook in het bijzonder voor Broeder Verkerk. Zo ongedacht naar het hospice. O Heere, wat een weg. Kort ook nadat hij zijn vrouw heeft moeten afstaan. Ach, wij bidden u, leg uw hand op hem. En vertroost hem zelf en zoekt u hem op. Spreek tot zijn ziel. Zie, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. We bidden ook voor alle die om hem heen staan. Zijn kinderen en kleinkinderen. Ontfermt u zich ook over hen. Heren, we bidden voor hen die in hun familiekring of vriendenkring ook zieken hebben, er zorg voor dragen, ernstig ziek, ondersteun en geeft u al wat nodig is. En zo bidden wij voor mensen die in de zorg ook werkzaam zijn, in het ziekenhuis, de pleegzorg, de thuiszorg, draag elkaar aan u op. Heren, we bidden voor de kerk. In ons eigen land zo verbroken en verscheurd, ook verdeeld. En toch is er ook veel wat ons verbindt aan elkaar. Uw woord, de belijdenis, geeft u een eenheid en geeft u herleving. Toon ons uw goede tierheid. Zo krijgt u toch de eer, Heren. En dat we zo een lichtend licht mogen zijn in de samenleving. die zich al verder en verder van u heeft losgemaakt. Heere, hoor onze beden. Denk aan de kerk wereldwijd. Zegen ook Israël, uw volk. Geeft u een terugkeer naar u. Dat ze door de knieën mogen gaan voor u, o Heer Jezus Christus. Samen ook met de omliggende volkeren. Moslims, mensen van andere religie. O Heere, de tijd zal toch komen, de dag waarop u zich aan Israël bekend zal maken. En dat dan het heil vanuit Jeruzalem zal uitstromen over de wereld. Wat zal dat toch een glans teweeg brengen? Wat zullen mensen dan eerbaar gekleed ook gaan? En ook versierd met zachtmoedigheid en stilte. En zich verwonderen over het heil, Heer Jezus, wat u op Golgotha heeft teweeggebracht. Dan krijgt u de eer en dan ontvangen wij de zaligheid. Heren, we leggen zo elkaar voor u neer. Hoor onze beden. Zegen uw woord, uit genade alleen, om Jezus Christus wil. Amen. Zo is het. Laten wij samen nu zingen tot slot Psalm 68, daarvan het zevende vers. Gelijk een duif door het zilver wipt en het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog belonkt weer met uw schoonheid pralen. 7 van 68. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.